Oké, welkom iedereen op de OCMW-raad van 27 juni 2023. We gaan beginnen met de namenlijst. Mark Bouwens.
Aanwezig.
Herman de Koker.
Aanwezig.
Hilde de Mazenheren.
Aanwezig.
Anne de Tolenaren.
Aanwezig.
Herman van Boven.
Aanwezig.
Joris Nachterhalen.
Aanwezig.
Frederik van Nieuwenhuizen.
Aanwezig.
Isabel van Kwikkelbergen.
Aanwezig.
Simon van Kwikkelbergen.
Aanwezig.
Filip Meerhagen.
Aanwezig.
Marijke van Welden.
Aanwezig.
Oké. William Lust.
Aanwezig.
Steven Thomas is verontschuldigd. Tom Dont.
Aanwezig.
Mark Vuilsteken.
Aanwezig.
Oké. Yves Bontink.
Aanwezig.
Oké. En onze algemeen directeur, mevrouw Leslie Jourquin, is er ook bij. En ook onze financieel directeur, Tom. We gaan beginnen met punt 1, goedkeuren verslag vorige zitting. Kan het verslag goedgekeurd worden, N-VA?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En Open VLD?
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Dan gaan we over naar punt 2, vaststelling van de jaarrekening over 2022. Graag het woord aan onze schepen van Financiën, Filip Meerhagen.
Dank u wel, voorzitter. Onze financieel directeur Tom Albrecht heeft een zeer mooie presentatie voorbereid. En ik geef hem dan ook het woord om deze voor te stellen. Dank u wel, Tom.
Dank u wel. Iedereen heeft van jullie heeft de lijvige bundel ontvangen een tweetal weken terug. Dus ik ga ervan uit, als iedereen al doorgenomen heeft, dat er niet veel vragen meer zullen zijn. Maar ik ga toch proberen op 5 minuutjes kort samen te vatten. Goed, een kleine PowerPoint-presentatie. Een jaarrekening bestaat altijd uit twee grote onderdelen. Enerzijds hebben we een beleidsevaluatie en anderzijds een financiële nota. Wat betreft de beleidsevaluatie, dat laat ik links liggen. Dus dat is straks vragen die jullie kunnen stellen aan de politiek mandatarissen. Dus ik ga me nu beperken tot de financiële nota. Ik hoef jullie niet te vertellen dat 2022 een abnormaal jaar was wat betreft de financiën. Jullie hebben thuis allicht ondervonden dat er heel wat... dat het leven veel duurder is geworden. Als dat voor jullie thuis geldt, geldt dat ook voor een gemeentekasse. Dus we hebben onder andere de Oekraïne-crisis gehad, of nog altijd eigenlijk nog de uitlopers ervan. We hebben ook de verschillende indexaties, de loonindexaties gehad, die heel zwaar wegen op het budget van de gemeente. En dan natuurlijk ook de hoge prijzen wat betreft energie. Kijk naar gas en elektriciteit. Die kosten zijn echt de pan uitgeswingd in 2022. Wat betreft de prioritaire doelstellingen, het bestuur heeft voorgenomen volgende grote actieplannen te realiseren of trachten te realiseren in de bestuursperiode. Zijn enerzijds de vervraging van het openbaar domein, actie Nieuwkerkenplein, dus daar zijn we nu volop bezig met de uitrol, dat zal in 2023 verder gefinaliseerd worden. Dan hebben we natuurlijk ook het project van de Maalzak, waar we hier nu zitten, en die in 2022 is gefinaliseerd. Dan hebben we ook nog het goed beheer van de gemeentelijke bouwen en materieel, waar onder andere de parking, aanleg van de parking in het dorpskern van Marken. En dan hebben we ook nog het volledige voetbaldossier dat jullie ook wel gekend is. Hans, die bundel kunnen we eigenlijk samenvatten in één tabel, toch wat betreft het financiële luik. Dat is eigenlijk de pagina die jullie terugvinden in jullie bundel op pagina 79. Als je die tabel begrijpt, dan begrijp je volledig de financiële structuur van het lokaal bestuur Markendal. Hier op het scherm is dat waarschijnlijk een beetje klein, maar dus pagina 79 kun je goed volgen. Dat bestaat uit eigenlijk drie grote onderdelen. Enerzijds het exploitatie, dus de dagdagelijkse inkomsten en uitgaven waarmee het openbaar bestuur geconfronteerd wordt. Dan hebben we een luik wat betreft investeringen. Je kunt zowel dingen aankopen, maar je kunt ook desinvesteren, dus ook zaken, patrimonium verkopen of dergelijke. En dan hebben we ook nog het financieringssaldo. Als we even met een cashmatig probleem zijn, liquiditeitsprobleem hebben, dan kunnen we ons natuurlijk tot financiële instellingen wenden om leningen aan te gaan en dergelijke. Maar goed, in 2022 was dat nog steeds niet nodig. En dat zal ook vermoedelijk voor 2023 nog niet het geval zijn. Zo stellen we onder andere vast dat we eigenlijk een kleine 6 miljoen euro op de rekening hebben. Dus al onze beleggingsrekeningen samen. Ik spreek nu op datum van 31-12-2022, dus dat fluctueert dagdagelijks uiteraard. Op exploitatieniveau zijn we afgesloten met een overschot van 1.046.000 euro. Je weet, eind 2022 hebben we ook een miljardenplan aanpassing gedaan, Dat was eigenlijk ook geen evidente meerjarenplanaanpassing, maar we hebben toch getracht van alles zo correct mogelijk in te schatten en geen onnodige risico's te nemen. En eigenlijk zien we dus wel dat als jaarrekening op exploitatieniveau €800.000 beter is dan dat we in oktober, november vorig jaar hebben ingeschat. Wat investeringen betreft hebben we voor €3 miljoen investeringsuitgaven gedaan. Ja. Ik wil even terugkomen ook op het exploitatiesaldo, dus dat je een overschot van €1 miljoen, dat hebben we eigenlijk ook wel nodig. Waarom? Als we in de toekomst leningen willen aangaan, het is met die een overschot dat we jaarlijks moeten kunnen instellen om onze lening te betalen. Ik ga een aantal grote posten overlopen. Wat zijn de belangrijkste exploitatieontvangsten? In 2022 hebben we voor €2,38 miljoen personenbelasting ontvangen, dus via de APB. Dan ook €2 miljoen van het gemeentefonds, €1,61 miljoen op onroerende voorheffing, dus kadastraal inkomen, dat we zeggen. Dan wat betreft de forfait van het RISIF, wat is dat? Dus onze inwoners van Terhouwen, die betalen allemaal een dagprijs. We worden ook nog via de mutualiteiten krijgen we per dag ook nog een forfaitair bedrag. Dus dat is een kleine €100 dat we daar krijgen per dag per bewoner. Komt in totaal op €1,27 miljoen. En dan onze bewoners zelf hebben ongeveer €808.000 betaald voor verblijfsfacturen. Wat zijn onze belangrijkste exploitatieuitgaven? Enerzijds 6,65 miljoen personeelskosten, waarvan €1,08 miljoen voor het onderwijs. Waarom vermeld ik het onderwijs? Omdat we het onderwijs zelf niet rechtstreeks betalen, maar we zijn boekhoudkundig verplicht van ook die uitgaven te verwerken. Enerzijds boeken we dus de kost van €1,08 miljoen, maar we moeten ook een subsidie voor hetzelfde bedrag registreren. We betalen ook een kleine €700.000 voor onze politiezone, €300.000 voor IVLA, dus voor het afval ophalen, en ook nog €183.000 voor de brandweerzone. Op deze slide heb ik er het verschil weergegeven tussen de exploitatieuitgaven en ontvangsten. Dus zoals ik daarnet meegedeeld heb, er moet een verschil op zitten, zodanig dat we ook toekomstige investeringen kunnen financieren. Je ziet ook, als we kijken naar de laatste 4 jaar, dat in 2022 het verschil tussen de ontvangst en de uitgaven in vergelijking met de jaren daarvoor een stuk kleiner is. Dus je ziet, in 2021 hadden we nog een €1,5 miljoen verschil. In 2022 was dat slechts €1 miljoen. Als we dat ook eventjes op grafiek zetten, de personeelskosten. Dus je ziet, in 2019 zaten we ongeveer aan €5 miljoen personeelskosten. Nu in 2022 zitten we aan €6,5 miljoen personeelskosten. Hebben we meer personeel ten opzichte van toen? Nee, helemaal niet. Maar dat is eigenlijk enerzijds zijn twee redenen voor. Enerzijds die kost van het personeel van het onderwijs, dat we pas sinds 2021 moeten verwerken voor €1 miljoen. En de rest is louter de indexaties, de verschillende indexaties. Ook als we kijken naar de evolutie van de aankoop van de goederen en diensten, zien we ook eigenlijk wel dat we eigenlijk de laatste 4 jaar van 2,6 naar €3,1 miljoen zijn gestegen. Dat is toch een toename van 20%. Dan even ook een grafiek. De belangrijkste subsidies en toelagen naar de lokale politie en de hulpverleningszone. De lokale politie is een stijging van €540.000 naar €700.000. En voor de brandweerzone is dat een beperkte stijging van €164.000 naar €183.000. Wat zijn de belangrijkste investeringsontvangsten van 2022? Enerzijds de verkoop van het oud gemeentehuis in Schorissen voor €255.000. Dat is eigenlijk nog een beslissing die genomen is in 2021, maar de ontvangsten hebben we pas in de act is pas bij 2022 verleden. Dan hebben we ook de VIPA-toelage. Dus we betalen ongeveer €235.000 lening af voor het woonzorgcentrum Terhouwen. Maar we recupereren daar via VIPA €223.000 op jaarbasis. En dan was gemeente Markendal ook nog recht op het Plattelandsfonds. Dat is een investeringssubsidie van Vlaanderen. Let op het feit dat we een laag bevolkingsdichtheid hebben voor een grote oppervlakte. Wat zijn de belangrijkste investeringsuitgaven? De afwerking van het project De Maalzak nog voor €1,8 miljoen. Het project van de Kolpaarstraat voor €277.000. Project erosiebestrijdingsplan €209.000. aankopen van een technische uitvoeringsdienst van machines en uitrusting voor 84.000 euro en voor 65.000 euro werken aan de gemeentelijke loods. Als we dan ook kijken naar onze financiële schulden, eind 2022 hadden we een totale schuld van 2,8 miljoen euro, wat neerkomt op 440 euro per inwoner. Dus wat in vergelijking met andere gemeenten is, valt dat zeer goed mee. Hè. Dus bij de opmaak van het miljardenplan hebben we ook gezegd, als streefdoel, we gaan nooit boven de 1000 euro per inwoner. Dat is een keuze die het bestuur maakt en die we trachten ook te vertalen in het miljardenplan. In 2023 verwachten we nog voor 375.000 euro leningen af te betalen. En afhankelijk van de evolutie van onze investeringsuitgaven in 2023 zullen we al dan niet nog leningen aangaan. Ik spreek voor zich, de grote projecten die nu op stapel staan, zoals de Giro en het project Korte Keert, zal afhangen van wanneer die facturen in de bus vallen of er al dan niet nog geleend zal moeten worden in 2023. Ik denk dat dat een korte samenvatting is van de belangrijkste financiële zaken van 2022. Zijn hier omtrent technische vragen?
Dank voor de toelichting, Tom. Zijn er hoeveel vragen vanuit de raad? En Mark?
Twee technische vragen aan de hand van uw tabel, Tom. Hier. Aangaande investering, waar zit het verschil tussen ontvangen investeringssubsidies en toegestane investeringssubsidies?
Toegestaan wil zijn subsidies die wij geven, zoals bijvoorbeeld stel dat de politiezone of de brandweerzone zelf investeringen doet, moeten wij investeringssubsidies geven. En ontvangen, je uitgaande. Ja. Je uitgaande, ja. En ontvangen, ja, spreek voor zij.
Dan had ik nog een vraagje. Maar blijkbaar zal dat niet juist zijn. Het is ook een technische vraag. Dus al wat daar binnenkomt voor de rekening 2022. Ik zeg zo maar iets. 25 december. Dat valt in de rekening van 2022. Ja. Maar u had er juist een voorbeeld aangehaald van de pastorie, een ontvangst van de verkoop. En dat is dan verschoven naar het volgende jaar.
Wel, van de pastorij zelf moet ik eigenlijk een keer namen dat de acte juist verleden is. Maar het probleem was eigenlijk dat we in 2021 met een wissel zaten van mijn voorganger en mezelf. En dat ik op dat moment nog niet volledig was ingewerkt. Dus ik denk dat de acte nog verleden zal zijn net op 2021. Maar dat moet ik nog een keer verifiëren. Dus eigenlijk, in normale omstandigheden zou die investeringsontvangst ook in 2021 nog moeten in zijn.
Goed, dat waren twee technische vragen.
Alsjeblieft.
Oké, zijn er nog vragen? Mark?
Komt bij het deel gemeente dat nog terug?
Ja, dat komt nog terug, hè.
Oké. Okay. Ja, dank u.
We kunnen overgaan tot de stemming. En ja, dus, volgens de regels is het dat het deel OCW nu wordt besproken en straks het deel gemeente. Dus we komen er straks op terug. Dus we gaan over tot de stemming. N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Onthouden.
Oké, het punt kan goedgekeurd worden. Puntje 3 is het goedkeuren van het reglement ter aanwending van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit. Graag het woord aan onze schepen van Sociale Zaken, mevrouw Anne de Tollenaren.
Oké, dank u wel. De middelen uit het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit werden tot op heden verdeeld onder de bestaande cliënten van het OCAW en dat op basis van interne criteria. Vanuit het bijzonder comité kwam de suggestie om ook inwoners met financiële noden die geen uitkering van het OCAW krijgen of cliënten zijn bij het OCAW, dat zij ook in aanmerking zouden komen voor de middelen uit het Sociaal Fonds. Iedereen weet dat de prijzen van energie enorm gestegen zijn, dus dat er sommige mensen wel degelijk in problemen kunnen komen. Vandaar. Er is een reglement uitgewerkt om die doelgroep, de aanvraag en de procedure vast te leggen. Het vastleggen van reglementen, dat is de bevoegdheid van, van de Raad van het Maatschappelijk Welzijn. Het vaststellen van het reglement, die werd in bijlage van dit besluit gevoegd. Dus jullie hebben dat allemaal een keer kunnen overlopen. Ik ga heel kort samenvatten wat dat was. Dus het doel van dit reglement is dus dat dus het Sociaal Fonds voor Gas en Elektriciteit aangewend wordt voor de telastenname van onbetaalde en achterstallige facturen van elektriciteit en of gas. Of hoge facturen in geval van facturen die niet kunnen betaald worden door de aanvrager en die tot de doelgroep behoort. Dus wie komt er in aanmerking? Dat was al van vroeger. Die cliënten die het leefloon of equivalent leefloon ontvangen van TCAW en achterstallige schulden hebben bij de energieleverancier. Cliënten die in budgetbeheer zijn of in collectieve schuldenregeling. Inwoners die dus op het LAC ter bespreking worden genomen. Dus LAC is lokale adviescommissie. Daar worden alle schulden, alle openstaande facturen, langdurige openstaande facturen besproken. Wat is daarbij gekomen? Dus de inwoners die zelf een aanvraag indienen en die gebukt gaan onder die schuldenlast wegens de verhoging van de prijzen van gas en elektriciteit. Er wordt een sociaal onderzoek gedaan door het OCAW. De aanvrager bezit slechts één woning. Dat is ook een voorwaarde. Daarnaast wordt er ook aan de aanvrager een bijzonder bijkomende voorwaarde opgelegd. De aanvrager die moet akkoord zijn met een energiescan. En die moet ook bereid zijn om de vrachttest te doen en eventueel de overstap te doen naar een goedkopere energieleverancier in functie van zijn gebruik. De aanvrager verklaart zich akkoord dus om maandelijkse voorschotfacturen te betalen die overeenstemmen met het gemiddelde gebruik, zoals werd bepaald door de vraag in functie van zijn gezinssituatie. Want het komt al soms voor dat sommige mensen een heel laag voorschot betalen, waardoor ze dan een gigantisch grote totaalfactuur krijgen. De aanvraag die gebeurt dus bij de sociale dienst van het OCAW, ik had dat daar net ook gezegd. En de aanvrager kan hiervoor een afspraak maken bij de sociale dienst. De sociale dienst die voert een sociaal-financieel onderzoek uit. En de aanvraag moet uiteraard de nodige documenten verschaffen. De procedure. Er wordt per kalenderjaar per dossier voor een maximum van €500 individueel tussengekomen voor betrokkenen met nood en aanzuivering en financiële en energieschulden en tussenkomst van energiefacturen. De cliënt die dient minimaal 20% van de factuur zelf te betalen. Dus het OCAW zal dus maximum 80% van die factuur ten laste nemen. Indien op het einde van het jaar een overschot aan het budget is vanuit het Sociaal Fonds, kan het bijzonder comité in december afwijken van dat bedrag van het maximum van €500 en kan er per individueel dossier nagekeken worden wat er nog kan gedaan worden. De uitbetaling gebeurt wanneer de vraag zich stelt en na beslissing van het bijzonder comité van de sociale dienst. De toegekende toelage wordt rechtstreeks aan de energieleverancier uitbetaald voor de aanzuivering van de energieschuld. Aan de Raad wordt nu gevraagd het reglement in zaken de aanwending van het Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit, die we dus in bijlage toegevoegd kregen, om dat vast te stellen en goed te keuren. Ik geef het woord.
Oké, bedankt voor de toelichting, Anne. Zijn er hoeveel vragen? Als er geen vragen zijn, kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA?
Akkoord.
Open VLD?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
Oké. Bij puntje 2, daar juist bij de stemming, Simon, was dat ook onthouding of wat goedkeuring? Onthouding, oké. Dan kunnen we overgaan tot punt 4, mondelinge vragen en mededelingen. Zijn er vragen vanuit de OCMW-raad? Als er geen vragen zijn, kunnen we de OCMW-raad afsluiten en kunnen we...